En in die Hebreeënbrief zien we steeds weer een vergelijking, steeds weer een volgende cyclus. De eerste cyclus, dat is hoofdstuk 1 en 2, dat is de vergelijking tussen Christus en de engelen. Christus meer is dan de engelen. En dan hoofdstuk 3 en 4, dat Christus meer is dan Mozes. En dat is dan de tweede cyclus in deze brief. Hoofdstuk 4 hoort er dus nog helemaal bij. En als u nog verder wil lezen, deze dag of deze week, hoofdstuk 5 en 6, dat is de derde cyclus. Dan gaat het over Christus en Aaron. Christus is meer dan Aaron. En dan hoofdstuk 7 en 8, Christus en Melchizedek. Christus is meer dan Melchizedek. En dan hoofdstuk 9 en 10, dat is de vijfde cyclus. En daar komt alles dan tot een hoogtepunt in deze brief, in het tiende hoofdstuk, dat Christus meer is dan het Oude Testament en dat we zo in dat binnenste heiligdom mogen ingaan, in het allerheiligste, door het gescheurde voorhangsel, door wat op Goede Vrijdag is gescheurd. En dan hoofdstuk 11, dan wordt het in de praktijk gebracht, het geloof, die lijst met geloofsgetuigen. Hoofdstuk 12 en 13, dat zijn dan de laatste aansporingen, dat is de afsluiting van de brief. Dus in hoofdstuk 10 komt alles tot een hoogtepunt met elke keer weer die vergelijking. En vanmorgen gaat het dan over die tweede vergelijking tussen Christus en Mozes. Hebreeën 3, vanaf het eerste vers, daar luidt het woord van de Heere als volgt. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. Zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde, want wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen gevallen zijn in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Christus en Mozes, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de persoon van Christus en ten tweede het werk van Christus. Gemeente, jongens en meisjes. Vast en zeker, jongens en meisjes, vast en zeker heeft jouw vader of jouw moeder dat wel eens tegen jou gezegd. Let op. Toen je op de fiets zat en toen je samen met je vader of samen met je moeder door het drukke verkeer fietste. Toen je in Rotterdam fietste, in de drukte van het verkeer, en toen was daar plotseling dat verkeerslicht, en toen zei je moeder, let op het verkeerslicht, het staat op, rood, dat betekent stoppen, en pas doorrijden als het groen is. En jongens en meisjes, vanmorgen zegt de Heere God, let op. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Wie zou dat nu zijn? Dat is de Heere Jezus. Let op de Heere Jezus. En gemeente, wie moeten er nu opletten? We hebben het gelezen aan het begin van dit hoofdstuk. We lezen het aan het begin van onze tekst. Heilige broeders, die moeten opletten. En gemeente, wat is dat een geweldige aanspraak waarmee die Hebreeën worden aangesproken. Waarmee de gemeente van Christus wordt aangesproken. Heilige broeders, die Joodse christenen. Die Hebreeën, dat waren Joodse christenen die waarschijnlijk in Jeruzalem woonden. En nu worden ze voor het eerst direct aangesproken. Normaal gesproken, dan begint een brief met de geadresseerde. Met de afzender en de geadresseerde. Zo begint de Hebreeënbrief niet. De Hebreeënbrief begint in hoofdstuk 1, vers 1, niet met de geadresseerde, maar met God. En niet met de afzender, maar met God. En nu in het derde hoofdstuk, nu worden die Hebreeën voor het eerst aangesproken. Met een aanspraak die maar een enkele keer voorkomt in heel het Nieuwe Testament. En die Hebreeën, dat voelt u wel aan, die hebben Christus leren kennen. Ze geloven dat God omwille van Christus hun zonde vergeeft en dat God hen aangenomen heeft tot zijn kinderen. Maar hoe moet het nu verder in hun leven? Misschien herken je dat wel. Eerst was je bang om te geloven. Maar toen Christus je zo werd voorgesteld in de prediking van het woord, toen heb je hem omhelsd door het geloof. Toen kon je niet meer achterblijven. Toen kon je Christus niet meer afwijzen. Toen kon je zoveel liefde niet meer afwijzen. En je ging naar de belijdeniscategorisatie en je legde de belijdenis van het geloof af. En je kwam naar het avondmaal en je geloofde het vast en zeker. Hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar toen ging het leven weer verder. Net als bij die Hebreeën. Het waren mensen. Net als u en net als jij en net als ik. Mensen. Mensen met een gewone baan, mensen met een dagelijks leven, net als u, net als jij en net als ik. Mensen met vreugdevolle momenten in hun leven, maar ook met zorgen in hun leven, dagelijkse zorgen. Ja, ze hebben Christus leren kennen, maar dat betekent niet dat vanaf nu alles van een leien dakje gaat. Integendeel, het gevaar is groot dat ze terugvallen in de oude patronen. Nu ze Christus hebben leren kennen, dat ze terugvallen in het leven onder de wet. Onder Mozes, in plaats van onder Christus. Dat ze terugvallen in oude patronen, oude zonden, het oude leven, dat het weer omhoog komt. Juist nu ze te maken krijgen met allerlei tegenstand. En te midden van al die tegenstand worden die Hebreeën dan aangesproken op wie ze in Christus zijn geworden. En die aanspraak die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die hoge aanspraak waarmee Hebreeën 3 begint. We lezen al in het vorige hoofdstuk, in het 11e vers, over die heiliging, heilige broeders. Daar lezen we al in het 11e vers van het 2e hoofdstuk dat hij het is die heiligt. En dat zij allen uit één zijn, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden. En daarom mogen zij heiligen genoemd worden. Niet omdat ze heilig zijn, maar omdat ze geheiligd worden. En dan lezen we in hoofdstuk 10 het hoogtepunt van de brief. Geheiligd worden door het bloed van Christus. Omdat hij zich er niet voor schaamt, zo lezen we in het vorige hoofdstuk, het 11e vers, om hen broeders te noemen. Daarom worden zij genoemd heilige broeders. En wat zijn dat dan hoge woorden? Waarmee dit derde hoofdstuk inzet, heilige broeders. En gemeente, dat is dan nog maar het begin van de aanspraak. Deelgenoten aan de hemelse roeping, zo volgt daarop. En ook die woorden hebben een achtergrond in het vorige hoofdstuk. De eerste aanspraak heeft zijn achtergrond in het 11e vers. En die tweede aanspraak heeft zijn achtergrond in het 14e vers. Daar lezen we dat het Christus is die deel gehad heeft aan ons vlees en ons bloed. En daarom mogen mensen van vlees en bloed, zondaren die midden in de dood liggen en zichzelf niet kunnen redden, die Christus alleen overhouden, genoemd worden deelgenoten aan de hemelse roeping. Wat een hoogte aan het begin van deze brief. En wie van ons kan dit waarmaken in zijn leven? Wie van ons is trouw aan deze hoge roeping? En daarom worden we direct na die aanspraak geworpen op hem die trouw is tot in eeuwigheid. Let op, zo zegt de Hebreeënschrijver. Merk duidelijk op, sla er zorgvuldig acht op, zo mag je het ook vertalen. Wie geestelijk wil leven en wie verlangt naar herleving persoonlijk, of in de gemeente, of in de wereld om zich heen. Wie verlangt naar geestelijk leven, die wordt vanmorgen opgeroepen om te zien op hem. Let toch scherp op hem, zo rond de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 12 de brief af. Hoofdstuk 12 vers 3, als een cirkel om deze brief heen, zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 12. Let op hem, let toch scherp op hem. Gemeente, wat is dat mooi, voordat de vergelijking met Mozes wordt gemaakt, voordat ook maar de naam van Mozes wordt genoemd, wordt Christus voluit in de schijnwerper gezet. En zo gebeurt dat ook al in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, als dan de vergelijking met de engelen wordt gemaakt, dan wordt eerst Christus voluit in de schijnwerpers gezet. Hoofdstuk 1 vers 1 tot en met vers 3, hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid. En dan pas vanaf het 4e vers, dan komen de engelen in beeld. En zo ook hier in dit derde hoofdstuk, eerst Christus. Want die Hebreeën hadden misschien wel verwacht dat ze te horen zouden krijgen, nu ze terugdreigen te vallen in dat oude leven, nu dat oude leven weer omhoog komt in hun leven, dat de schrijver zou zeggen, let toch scherp op Mozes. Zie toch hoe Mozes trouw is geweest. Wees als een Mozes. Denk er toch aan hoe zijn gezicht straalde toen hij 40 dagen op de Sinaï was en naar beneden kwam. Wat leefde Mozes dicht bij de Here. Mozes was de profeet van de Tora. Mozes was de spreekbuis van God. Door hem sprak de Heere tot het volk. En Mozes, hij verlangde Gods heerlijkheid te zien. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal misschien ook wel. De meester of de juf op school heeft het vast wel eens verteld, dat Mozes in die steenrots ging. De Heere zette Mozes in een steenrots. En toen legde de Heere zijn hand op de opening van die rots. En toen ging de Heere aan die steenrots voorbij. En toen haalde de Heere zijn hand weer van die opening. En toen mocht Mozes de Heere van achteren zien. Maar niet van de voorkant. Mijn aangezicht, zegt de Heere, zal niet gezien worden. Nee, gemeente, met Mozes komen wij niet verder. Mozes zegt, stop, tot hiertoe en niet verder. Kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten. Als Mozes komt met zijn heilige wet, u leest dat in Exodus 20, dan is heel het volk getuige van de donderslagen, de bliksemen, het bazuingeschal en de rokende berg. En dan lezen we in Exodus 20, en toen het volk dat zag, sidderde zij en bleven op een afstand staan. Mozes vertelt ons dat het verkeerslicht op rood staat. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Wat is dat aangrijpend, jongens en meisjes, door onze zonde kunnen wij niet meer bij de Heere God komen. Door onze zonde staat het verkeerslicht op rood. Naar de Heere God. En niemand van ons kan dat verkeerslicht op groen zetten. Nee, gemeente, Mozes kon het volk Israël niet binnenbrengen in het beloofde land. En zelfs Jozua, zo lezen we in het vierde hoofdstuk, zelfs Jozua kan ons niet brengen in de rust. Zelfs Jozua kan ons niet brengen in dat allerheiligste waar het naartoe gaat in deze Hebreeënbrief in hoofdstuk 10. In dat binnenste heiligdom. Zelfs Jozua kan dat voorhangsel niet laten scheuren. Daar gaat het naartoe. Gemeente, het wordt Goede Vrijdag. Als Jezus sterft, dan gaat het voorhangsel scheuren. Zodat ook u zou binnenkomen in dat allerheiligste. Zo is deze Hebreeënbrief ook wel genoemd. In het allerheiligste. Maar het is niet door Mozes dat we daar komen. Daar moeten die Hebreeën met die Joodse achtergrond nu van doordrongen worden. Nu zij als Joden-christenen de tempel niet meer mogen bezoeken. Uitgesloten worden van de tempeldienst. En nu over enkele jaren die tempel verwoest zal worden in het jaar 70 na Christus. Nee, niet Mozes, maar Christus. Let toch scherp op. Christus, zo klinkt de oproep. En de Griekse vorm die daar staat van het woord opletten, betekent voortdurend opletten. Niet zomaar even een snelle blik, niet zo van dat heb ik nou één keer wel gezien en nu is het wel goed in heel mijn leven. Nee, let voortdurend op hem. Dat is de oproep. Als je opstaat en als je naar bed gaat. Als je diep in de problemen zit en als je op de hoogte van het leven verkeert. Als je in gebed gaat, als je uit de Bijbel leest. Maar ook als je in de auto zit, als je op het kantoor bent. Ook als je je kinderen naar school brengt. En ook jongens en meisjes, als je op school bent, let toch op de Heer Jezus. Jongelui, als je naar de catechisatie gaat, als je in de kerk bent, als je voor die moeilijke toets staat, let toch scherp op hem. Als je bereid bent om te vertellen van Christus voor de mensen om je heen, in het evangelisatiewerk, als je een getuige van hem wil zijn, let toch scherp op hem die boven Mozes uitstijgt. De apostel en hoge priester van onze belijdenis. Van onze belijdenis. De apostel. Gemeente, dat is opmerkelijk, alleen hier, in heel de Bijbel, in heel het Nieuwe Testament, wordt alleen hier Christus apostel genoemd. Juist in die brief, waar dat woord apostel nu niet bij de afzender staat. niet bij de auteur staat vermeld. Zoals in bijna alle andere brieven het geval is. Bijna alle andere brieven beginnen met de afzender, Paulus. En dan staat het erachter, een apostel van Jezus Christus. Maar deze brief begint niet met Paulus. Of met een andere auteur die deze brief geschreven zou hebben. Een leerling van Paulus misschien. Deze brief begint niet met de auteur. Niet met de aardse auteur, maar met de hemelse auteur. En in deze brief gaat het niet over een aardse apostel, maar over een hemelse apostel. Apostel, dat betekent gezondene. En u komt dat woord ook tegen in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar komen we dat woord precies tegen bij Mozes. Bij de roeping van Mozes, dan lezen we in Exodus 3 vers 20, dat de Heere zegt tegen Mozes, ik zal u naar de Farao zenden. Dat is dat woord apostel, zenden. Ik zal u naar de Farao apostelen. Ik zal u naar de Farao zenden en u zult mijn volk Israël uit Egypte leiden. En zegt de Heere dan als ze vragen, wie heeft u gezonden? Wie heeft u geaposteld? Wie bent u wel dat u denkt dat u een apostel bent? Dan moet u zeggen, ik ben heeft mij naar u gezonden. Ik ben heeft mij naar u geaposteld. Mozes is de apostel van de ik ben. Maar Christus is de apostel van de Vader. De gezondene van de Vader. Gemeente, wat een diepe inhoud wordt ons hier geopenbaard in onze tekst. Dat is echt een parel in deze brief. Niet alleen wat inhoud betreft, maar ook wat vorm betreft. En als je de vorm ziet, dan wordt de inhoud nog dieper. Want het is voor de kenners, de chiastische stijlfiguur die hier wordt gebruikt. A, B, B, A, de kruisstelling. Eerst worden wij aangesproken met heilige broeders en daarna met deelgenoten aan de hemelse roeping. En dan wordt Christus aangesproken als apostel en daarna als hoge priester. Als apostel is hij het antwoord op onze hemelse roeping. De geroepene het antwoord op onze roeping. B, B. En als hoge priester is hij het antwoord op onze heiliging. Heilige broeders. A, A. A, B, B, A. Hij is niet alleen apostel, maar hij is ook hoge priester. En het lidwoord voor hoge priester ontbreekt. Dat laat zien dat die twee helemaal bij elkaar horen. Let op de apostel en hoge priester. U mag ook vertalen, let op de door God gezonden hoge priester. Mozes en Aaron samen en dan in de overtreffende trap. Als apostel vertegenwoordigt hij God bij ons, is hij Gods spreekbuis op aarde. En als hoge priester vertegenwoordigt hij ons bij de Vader, is hij onze spreekbuis voor de Vader. En daar gaat het naartoe in deze brief. In dat tiende hoofdstuk, naar dat binnenste heiligdom, Christus brengt ons bij de Vader. En u voelt dat wel aan, de volgende cyclus geeft een verdere opening daarin. Christus en Aaron, en dan Christus en Melchizedek, en dan Christus en het Oude Testament. Maar het begon al aan het einde van die eerste cyclus. Als u terugleest, eind hoofdstuk 2... daar vinden we voor het eerst dat woord hoge priester. Voor het eerst in deze brief. En het draait in deze brief allemaal om die hoge priester. Christus de hoge priester. En dan wordt hij genoemd in vers 17 voor de eerste keer in deze brief. En hoe wordt hij dan genoemd? Hij is een barmhartig en een getrouw hoge priester. En gemeente, dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. En dat is het werk van Christus. Eerst de persoon van Christus en nu het werk van Christus. Want voordat de auteur van deze brief dan stilstaat, uitgebreid stilstaat bij dat werk van die hoge priester, van wat hij allemaal deed in het Oude Testament en hoe dat dan in Christus wordt vervuld. Hij is het offer, maar hij is ook de hoge priester. Hij betaalt niet voor zijn eigen zonde, maar voor de zonde van het volk. Voordat dat allemaal uit de doeken wordt gedaan in deze brief, staan we in hoofdstuk 3 en 4, staat de auteur stil bij zijn werk als apostel. Voordat de schrijver van deze brief ons meeneemt naar dat binnenste heiligdom, naar die Goede Vrijdag, moeten we eerst weten wat het betekent dat Christus apostel is. Wat betekent dat nu voor ons? Want gemeente, wij hebben een Messias nodig. Niet alleen een Messias die ons brengt bij de Vader, die voor ons de deur is naar de Vader, maar ook een Messias die voor ons de weg is naar de Vader. Niet alleen een Messias die de deur opent naar het Vaderhuis, maar ook een Messias die ons er naartoe draagt. Die ons leert om in die weg te wandelen. Niet alleen een Messias die onze enige hoge priester is, die de eeuwige koning is, maar ook een Messias die de hoogste profeet is. En dat heeft de Heer Jezus Christus toch zelf gezegd. Op de avond, voordat hij ging sterven, dan heeft hij het gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En jongens en meisjes, niet alleen de Heer Jezus, maar God de Vader heeft het ook gezegd, toch? Wanneer was dat ook alweer? Toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen de Heere Jezus in het water ging, maar ook toen de Heere Jezus omhoog ging, toen hij op die berg ging, op de berg van de verheerlijking. Dus twee keer toen de Heere Jezus naar beneden ging en toen de Heere Jezus omhoog ging. Twee keer kwam er een stem uit de hemel en toen zei God de Vader, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En gemeente, dat hij het is die het ons leert om door dat voorhangsel heen te gaan. Om in dat binnenste heiligdom te komen. Dat hij ons brengt in gemeenschap met de Vader. Dat hij die hoogste profeet is. En dat hij dat vandaag ook is. Daarom is hij de hoogste profeet. De hoogste profeet. En dat hij dat is vandaag voor u, dat blijkt wel uit zijn trouw. Trouw. Dat was Jezus. Een trouwe hoge priester. En zonder trouw is er geen echt leven, jongelui, als je een bijbaan hebt. Je hebt je contract getekend, dan moet je er wel zijn op dat moment als je werkgever het van je vraagt, als je staat ingeroosterd. En als je eenmaal aan het werk bent, dan moet je wel je werk goed uitvoeren, zo uitvoeren zoals het van je verwacht wordt. Dan moet je wel trouw zijn, moet je wel je woord nakomen. En als er nu één is geweest die zijn woord is nagekomen, die woord houdt, wiens woorden daden zijn, dan is het wel Jezus. Ja, gemeente, als het nu van één geldt dat hij zijn roeping heeft waargemaakt, dan is het wel van Jezus Christus. En daarom stond het al aan het einde van die eerste vergelijking, aan het einde van het tweede hoofdstuk, dat hij een getrouw hoge priester is. Een geapostelde hoge priester. Een trouwe hoge priester, een gezonden hoge priester. Hij is trouw. Ja, trouw tot in de dood. De dood van het kruis. Hij is trouw aan zijn Vader. Toen hij door Gethsemane ging. En toen hij met doornen werd gekroond. En toen hij met gezelriemen werd geslagen. Toen hij werd bespot en bespuugd. Toen hij werd uitgedaagd om van dat kruis te komen. Toen hij daar hing in die smartelijke dood. In 3 uur duisternis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toen is hij trouw geweest. Nee, dat niet alleen. De auteur van deze brief zegt in het 2e vers, hij is getrouw aan God, zoals Mozes trouw was aan God. Mozes is niet meer, maar Christus leeft. Van Mozes zegt de Heere al in het Oude Testament, in Numeri 12 vers 7, mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. En dat woord trouw, dat mag je ook vertalen als geloof. Geloof is trouw, en trouw is geloof. Toevertrouwen. Door het geloof, zo lezen we dan verderop in deze brief, door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Mozes was een man van geloof, een man van trouw, een man van toewijding. Ja, daar mag je best naar verlangen om een Mozes te zijn. Een Mozes in deze samenleving. Een Mozes in de gemeente. Een Mozes in je vriendenkring. Een Mozes op je werk. Een Mozes in je gezin. Mozes was trouw. Mozes was trouw in heel zijn huis, maar als dienaar, zo lezen we. Hier aan het begin van dit 3e hoofdstuk, hij was trouw als dienaar. Om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Mozes zegt het aan het einde van de Torah, Deuteronomium 18 vers 15, een profeet uit uw midden. Uit uw broeders zoals ik zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Dus als je werkelijk luistert naar Mozes, dat is de boodschap van deze 2e cyclus, dan kom je uit bij Christus. Want hij is niet slechts trouw over zijn huis als dienaar, maar als zoon. Als zoon van de Vader. Christus heeft geleden als de zoon van de Vader. Christus heeft dat werk volbracht als de zoon van de Vader. En de Vader heeft zijn zoon op de proef gesteld. Hij heeft zijn trouw op de proef gesteld. En de Vader heeft hem volmaakt bevonden. Christus ging door, ook door Gethsemane heen. Ja, tot op het kruishout. Tot in dat bittere lijden aan toe. Eloi, Eloi. Totdat hij riep, het is volbracht. En toen zei hij weer, Vader. Wat een zichtbaar bewijs als hij daar hangt in uw plaats. Als hij daar die vadernaam op zijn lippen neemt. Hij is zoveel meer uw vertrouwen waard dan Mozes. Zoveel meer heerlijkheid waard dan Mozes. De Vader roept u op om op zijn trouw te rekenen. Juist omdat jij niet trouw bent. Juist omdat jij zo aanloopt tegen je eigen ongeloof. Juist als je krachteloos bent, als je geen geloof meer hebt, om dan te zakken en te zinken op zijn geloof, op zijn trouw. Want dat is de vaste grond voor uw behoud, niet uw geloof, maar zijn geloof. Hij is trouw geweest, trouw tot in de dood. En dat is echt geloof. Dat vertrouwt zich toe aan de trouw van de meester. De meester is daar en hij roept u. Wie zou hem willen wantrouwen? Zelfs in de allerdiepste diepte. Er is geen put zo diep of hij ging nog dieper. De meester is daar. Vader zegt, mijn zoon is daar. Zie op mijn zoon. Tot de vaderen heeft hij gesproken door de profeten. Zo lezen we aan het begin van deze brief. Maar tot ons spreekt hij door de zoon. Gemeente, beseft u wel hoe rijk u gezegend bent als gemeente van Christus. De zoon spreekt tot u. De erfgenaam van het huis van God. Hij die volmaakt geleefd heeft hier op aarde. Hij is toch aan de vloek gestorven. Voor hem stond het stoplicht op rood. Nergens kon hij meer heen. Nog niet naar de hemel. En ook niet meer hier op aarde. En als hij daar dan hangt tussen hemel en aarde, dan breken alle stoppen door. Dan scheurt dat voorhangsel van boven naar beneden. Jongens en meisjes, wat is dat een rijke boodschap. Als Jezus zegt, het is volbracht. Als Jezus geeft, goed onthouden jongens en meisjes. Als Jezus geeft zijn rode bloed. Dan springt het verkeerslicht van rood op groen. En nu mogen wij naar binnen. Nu mogen wij komen door de Heer Jezus Christus bij de Vader. Nee, niet door Mozes. Mozes zegt stop. De apostel van het Oude Testament, gemeente, die apostel zegt stop. Maar Christus zegt kom. Ik ben de deur. Wie door mij ingaat zal behouden worden. Zijn huis, zijn wij. Zo klinkt dan plotseling de verrassende conclusie in het zesde vers. Zijn huis, zijn wij. Wat is dat een bemoediging. In de strijd en in de aanvechting. Niet die tempel die straks in het jaar 70 na Christus verwoest zal worden. Waar die Hebreeën nu van buiten gesloten worden. Wij zijn Gods huis. Als wij tenminste, zo lezen we in het zesde vers. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En de echo van die woorden in vers 6 klinkt in vers 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Wat stond daar in vers 14? Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Deel aan Christus. Zo staat het ook in de tekst voor de preek in vers 1. Deelgenoot aan die hemelse roeping. Tot drie keer toe dat woord deel hebben aan, deelgenoot zijn van. Eerst in hoofdstuk 2, dan nu twee keer in hoofdstuk 3. Deel aan de bouwer van het huis, aan de erfgenaam. Deel aan dat huis dat door de stormen heen gaat. Dat huis dat op de rotssteen is gebouwd. En wanneer is dat zo? Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Gemeente, dat is het wat die Hebreeën moeten leren. Niet alleen wat ze al geleerd hebben, en ik hoop dat u dat ook hebt geleerd, dat God omwille van Christus hun zonde vergeeft. En niet alleen wat ze geleerd hebben, en ik hoop dat u dat ook hebt geleerd, dat God door Christus hen aangenomen heeft tot zijn kinderen en erfgenamen. Maar ook dat hij hen bewaart onderweg naar dat binnenste heiligdom. Zoals hij Petrus bewaarde door de stormen heen toen hij op de zee van de Satan lag. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. U wordt niet gered op grond van uw geloof, maar op grond van zijn geloof. Ik heb voor u gebeden, let toch scherp op hem. Laat zijn trouw de grond zijn van uw trouw. Hij staat in de schijnwerpers, aan het begin van de brief en dan ook weer aan het einde van de brief. Ik zei het al aan het begin van de preek, let op hem, dat staat hier in hoofdstuk 3, maar ook weer in hoofdstuk 12. En in hoofdstuk 12 gaat het weer over die profeet. Hoofdstuk 12 vers 3, let toch scherp op hem. En dan staat er in hoofdstuk 12 vers 2, die leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Wie zou zich niet aan zijn trouw willen toevertrouwen? Misschien wel voor het eerst van morgen. Of ook weer opnieuw, omdat hij het zo waard is. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Hij is de apostel van onze belijdenis. De apostel met een hoofdletter. De spreekbuis vanuit de hemel. En als God door hem spreekt tot ons, tot u en tot jou en tot mij, gemeente, dan hebben wij elke dag maar één ding te doen en dat is naar zijn stem te luisteren. De goede herder die zijn leven geeft voor de schapen heeft het gezegd, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En de waarschuwing klinkt om dan niet te doen zoals onze vaderen, die niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is opmerkelijk, bij elke cyclus, elke vergelijking eindigt in de waarschuwing. In hoofdstuk 2 zien we de waarschuwing, ook in hoofdstuk 3 zien we de waarschuwing. En dat gaat dan verder in hoofdstuk 4, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Er blijft dan een rust over, zo lezen we verder in dat vierde hoofdstuk, een sabbatsrust voor het volk van God, en laten wij ons beijveren om die rust binnen te gaan. Kom naar mij toe, zegt Christus, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Alles wat er gedaan moet worden om uw hart te maken tot zijn huis, dat zal hij doen. Gemeente, gelooft u dat? Dat hij uw hart wil maken tot zijn huis, waar hij wil wonen. Dat zal hij doen als u slechts ziet op hem. Hij nodigt je vanmorgen uit om de sleutels van je huis in te leveren, af te geven. Als je hem weer buiten de deur hebt laten staan. Doe mij open, zegt hij, doe mij open. Laat mij toch niet slechts een vreemdeling zijn in je huis. Laat mij toch niet slechts een gast zijn in je huis waar ik af en toe even binnen mag komen. Even op zondagmorgen. En dan is het weer voorbij. Laat mij niet de gast zijn in je huis. Maar laat mij heer zijn over uw huis. Geef het bestuur van je hart toch over aan mij. Want ik ben de zoon van het huis. Hij roept het u toe, gemeente. Voordat het Goede Vrijdag wordt. Om te luisteren, om op te letten, voordat in de komende weken ook voor u dat hoge priesterlijke werk van Christus steeds verder uit de doeken wordt gedaan. Roept hij het u toe, blijf geen toeschouwer, maar word een aanschouwer. Let op, zie het lam aan het kruis, daar op Golgotha. Hij nodigt u uit om niet achter te blijven. O kom, zegt Jezus. In het hoogtepunt van deze brief, in hoofdstuk 10, vers 23, dan klinkt die hartelijke oproep opnieuw over die belijdenis. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Niet alleen in het hoogtepunt van deze brief, maar ook hier al aan het einde van die eerste cyclus. Aan het einde van het vierde hoofdstuk. U moet het thuis allemaal nog maar eens op uw gemak nalezen. Aan het einde van het vierde hoofdstuk, dan komen de sleutelwoorden van vers 1 uit hoofdstuk 3 weer terug. Die hoogste profeet, hij is ook onze enige hoge priester, waarvan we lezen in hoofdstuk 4 vers 14, die de hemelen is doorgegaan. Heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Die hoge priester die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God. En dan staat het in hoofdstuk 4 vers 14, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, om barmhartigheid te verkrijgen, genade vinden om geholpen te worden, op het moment als het nodig is, op het juiste tijdstip. Heden. Heden indien u zijn stem hoort. Verhard uw hart niet. Amen. Gemeente, laten we dat samen gaan zingen als antwoord op de preek uit Psalm 95. Dat is de psalm die voortdurend geciteerd wordt in die tweede cyclus in de Hebreeënbrief. Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En ook het vijfde vers, verhard u niet, neem zijn genade ootmoedig aan. 95, 4 en 5.